En we lezen uit Efeze 5, vers 25 tot 29. We lezen hier uit de HSV. Soms gebruik ik ook wel andere teksten, dat zul je wel merken. Ik weet niet of ik dat vandaag gedaan heb. Ik dacht het niet. Ik dacht dat ik alles uit de HSV had. Soms pak ik NBG als de vertaling daar helderder is of dichter bij de Griekse tekst ligt. Maar de HSV is een van de meest betrouwbare leesbijbels die wij vandaag de dag hebben, die zeer goed vertaald is. Efeze 5, vers 25. En Paulus begint daar met die grote opdracht. En het eerste woord is cruciaal: mannen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad, door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichaam. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heere, de gemeente. Zullen we bidden. Vader, dat wij bidden, betekent dat wij nood hebben. Wij komen u niet vertellen wat wij willen. Wij komen u niet vertellen wat u moet doen. Wij komen tot u om onze afhankelijkheid aan u te belijden. Om onze afhankelijkheid aan u te tonen. Om onze positie ook te zeggen van: Heer, wij zijn afhankelijk van u. Wij zijn volledig afhankelijk van u. En Heer, dat is de meest mooie positie om te komen. En u bent een God die ook heeft laten zien dat u alles voorziet in uw Zoon. U heeft niets teruggehouden, Heer. Wat u voor ons heeft, heeft u allemaal gegeven in uw Zoon. Uw Zoon is al genoegzaam voor ons. Wij hebben buiten hem niks nodig. Hij is ons, en in dit opzicht voor vandaag, ons volmaakte voorbeeld. Voor ons als mannen zeker. Heer Jezus, wij mogen aan uw voeten zitten om maar één ding te vragen. Mogen we van u leren? Laat ons zien hoe wij moeten leven met onze eigen vrouwen. Leer ons zien hoe u de gemeente lief heeft en uzelf daarvoor overgegeven heeft, Heer. Niemand van ons kan zo ver gaan. We kunnen ook zeggen, Heer, niemand van ons hoeft zo ver te gaan. Om het in de ultieme vorm te doen zoals u dat gedaan heeft, verlossend. Wij hoeven onze vrouwen niet te verlossen, Heer. Een mens kan geen andere mens verlossen, staat er in de psalm. Er is geen offer volmaakt genoeg om dat te kunnen die wij brengen. Maar door geloof heen, Heer, willen wij in uw voetsporen wandelen. Heer Jezus, werk in onze harten zoals we hier zitten. Mannen, aanstaande mannen, of mannen die misschien wel terug kunnen kijken in hun liefde voor de vrouw. Om nog steeds verder te groeien naar wat u voor ons als mannen heeft. En mogen dit ook overspillen in de huwelijken, Heer, dat die gesterkt worden en gebouwd. Dit vragen wij, Vader. Hierin willen wij onze afhankelijkheid tonen, belijden, erkennen en ook zeggen: Heer, doe wat u verheerlijkt. Doe wat u goeddunkt. Doe ons naar de rijke genade in de Heer Jezus Christus, die wij door geloof alleen mochten ontvangen. Mogen wij zo u in geloof benaderen, wetende, vertrouwende, gelovende, staande. Op die zekerheid van geloof dat u het beste geeft, wat voor ons nodig is om ons te vormen naar het beeld van uw Zoon en ons te leiden in de voetsporen van onze dierbare Verlosser. In zijn naam, Vader. In zijn naam alleen komen we voor u. Amen. Ik wil u in een korte inleiding meenemen, natuurlijk ook aan de recente gebeurtenissen van gisteren in Antwerpen. Maar als wij om ons heen kijken in deze wereld, dan denk ik dat we gerust kunnen stellen dat het huwelijk, zoals God dat bedoeld heeft, zwaar onder vuur ligt. Nooit eerder, en dat klinkt een beetje overdreven, maar het lijkt erop, en we hebben natuurlijk geen zicht op de hele geschiedenis, maar het lijkt erop dat er nog nooit een moment geweest is dat het huwelijk zo ondermijnd wordt, zo kolossaal en zo breedschalig wereldwijd als nu. Het huwelijk wordt vandaag uitgehold, wordt leeggemaakt. Dat is alles wat wij om ons heen zien, zo heel eenvoudige observaties. Kijk, we kunnen veel van deze wereld leren. We hoeven maar biologie te gaan studeren en we kunnen daar veel van leren. We halen wat nullen en wat cijfertjes weg, maar de feiten zijn waar. Fysica, geweldige studies. We kunnen daar ontzettend veel van leren. Chemie, astronomie. We kunnen daar ontzettend veel van de wereld leren. We kunnen ons laten informeren en in grote verwondering raken over de precisie van onze schepper in de schepping. Die zichtbaar wordt in processen als chemie en fysica. Fenomenale dingen in de biologie die we voor onze ogen krijgen. Op dat punt kunnen wij werkelijk heel veel leren in de wereld. Maar als er een punt is waar we niets van de wereld kunnen leren, waar de wereld geen enkel voorbeeld kan stellen voor ons, dan is het wel in relaties. Menselijke relaties. En dan met name de relatie in het huwelijk vinden wij in deze wereld geen werkelijke en waarachtige hulp. Geen enkel voorbeeld in deze wereld is te vinden waar we ons aan kunnen spiegelen. Er is geen patroon die we over kunnen nemen. Ik zou het zelfs nog scherper neer willen leggen. Ik ken bijna geen plaats waar wij meer wereldvreemd zijn dan de wijze waarop wij leven in onze huwelijken. Als het gaat over hoe ik spreek over mijn vrouw, kijk ik in ogen die mij zeggen van mijn collega's dan, ongelooflijke collega's, jij bent van een andere planeet. Als iemand rein wil blijven in zijn huwelijk, zoals we ook vorige week met elkaar doorwandeld en doorvorst hebben. Een man die volledig toegewijd wil zijn aan zijn eigen vrouw, die exclusieve liefde wil zetten op haar en haar alleen. Die wars is van alle schuine grappen die gemaakt worden. Die andere vrouwen niet met een lustvolle blik wil nastaren. Weet je dat die man in deze wereld gehoond wordt? Daar wordt de spot mee gedreven. Die wordt uitgelachen als zijnde van, je bent niet normaal. Samen vandaag en de dag een film zitten kijken. Je kan bijna geen film meer kijken waar het de basiswaarden die we terugvinden in het huwelijk van Gods woord, die we daarin terugvinden. Alles wordt in een film, de onderlinge relaties worden besmeurd. Dus wie seksuele reinheid wil nastreven, wie exclusief zijn vrouw wil liefhebben, stuit op onvoorstelbaar veel onbegrip in deze wereld. Wat ik al zei, in onze huwelijken, waar onze meest exclusieve relatie naar voren komt, voelen wij, en zijn wij, het meest wereldvreemd. Bevinden wij ons compleet in een ander spectrum. Nergens komt onze wandel met de Heer duidelijk naar voren dan in onze voornaamste relatie, dat is het huwelijk. Daar vinden wij de grootste weerstand in deze wereld. Satan is niet voor niets al 6000 jaar bijzonder actief om inderdaad de huwelijken te ondermijnen. Hij weet hoe die relaties moet verwerpen en hoe hij de maatschappij ten onder moet laten gaan. Hoe hij zijn goddeloze rijk, wat hij eens zal opzetten in een 7-jarige grote verdrukking, hoe hij dat hier al de aanloper als het ware heen neemt. Zie wanneer de onderlinge relaties in het huwelijk verslappen en uiteenvallen, dan heeft dat impact op de maatschappij, dan heeft dat impact in de gezinnen. Dit loopt soms onherstelbare schade op. Ja, in Christus is alles te herstellen, dat weet ik. Maar sommige wonden blijven wel lang trekken. Ontwrichte gezinnen met een blijvende impact op de kinderen. Zelfs we zo naar het huwelijk kijken, en vanochtend hoorden we natuurlijk ook weer een stuk over waar we vandaan komen als zondaar. En ja, we zijn gerechtvaardigd door geloof alleen. We strijden alleen al om gewoon als man en vrouw dat huwelijk gestalte te geven zoals de Heer dat bedoelt. Dat is al een immense taak. Maar hoeveel te meer is het niet zwaarder in een omgeving die ook nog eens een keer een gigantische weerstand tegen ons inbrengt op dat punt? De wereld maakt het ons alleen maar zwaarder om ons huwelijk uit te leven zoals wij dat zien vanuit Gods woord. Het is een intense strijd als je om je heen waar het huwelijk belachelijk wordt gemaakt. Waar het doel van het huwelijk besmeurd wordt en gehoond wordt. En de standaard van het huwelijk, in dit geval Jezus Christus, verworpen wordt. Dat maakt het huwelijk extra zwaar. Nergens merken wij onze pelgrimsreis meer dan daar. Omdat het een reflectie is van het evangelie. De lijnen, de omlijning van het huwelijk wordt verworpen. We hebben dat gisteren weer met grote tamtam en een parade gezien in Antwerpen. De gay parade. Dat is gewoon een verwerping van de omlijning van Gods kader van het huwelijk. Het model van het huwelijk wordt verworpen. De inhoud van het huwelijk wordt ontkend. De rollen van het huwelijk worden verworpen. De onderlinge dienstbaarheid verafschuwd. De exclusiviteit van een huwelijk wordt ontkracht. De onbreekbaarheid van het huwelijk wordt afgewezen. En het doel van het huwelijk wordt genegeerd. Satan heeft maar één doel in deze wereld en dat is het egoïsme van de mens voeden. En hij slaagt daar verdraaid goed in. Egoïsme is niets anders dan eruit halen wat erin zit. Oog hebben voor je eigen voordeel. Het huwelijk moet iets toevoegen. Je moet tot ontplooiing komen. Satan is in relaties, onderlinge relaties, altijd bezig om zelfzucht te voeden. Om de individuele rechten ingelost te krijgen. Jouw ontwikkeling die staat voorop. Het individu aan beden, het individu centraal. Wel, zelfzucht. Vanuit Gods woord weten we dat heel duidelijk. Zelfzucht verzadigt nooit. Daarom heet het ook zelfzucht. Het verzadigt niet. Het heeft altijd honger naar één meer. Egoïsme is nooit tevreden. Baatzucht is nooit vol. Het is nooit voldaan. Er is altijd die honger naar één meer. En hoe zien we dat in relaties? Elke keer huwelijken knallen uit elkaar, op zoek naar nieuwe relaties, een nieuwe kick, een nieuwe bevrediging. Een nieuwe verwachting. Elke keer een nieuwe ervaring, een nieuwe beleving. Eigenlijk om maar te zoeken wat je zelf denkt dat jij tot een plooiing kan komen. Uiteindelijk, het vervult niet, het maakt niet vol. Dat is Satans tactiek en hij heeft heel wat mensen in de macht. Oh, dat wij als kinderen van de Heer. Daar oog voor hebben dat Satan het vooral gemunt heeft op relaties. Oh ja, we kunnen strijden voor Genesis 1 en zesdaagse schepping en de evolutietheorie. Allemaal goed en wel. Belangrijk, ja. Maar hij heeft het veel meer gemunt op relaties. Wat is het dan een zegen dat wij als kinderen op zondagochtend bijeen kunnen komen? Natuurlijk ook doorheen de week, want we zijn ook op maandagochtend gelovig, hebben we vanochtend gehoord en helemaal terecht. Is dat wij over relaties niet in het duister hoeven te tasten. Wij hoeven ons niet af te vragen hoe we het moeten doen. Wij hebben een patroon om naar te streven. We hebben een voorbeeld om te kunnen volgen. Wij hebben Jezus Christus. Meer hebben wij niet nodig. Alles vinden wij in de schrift. Alle hulp die wij nodig hebben, die vinden wij in Gods woord en Gods woord alleen. Meer hebben wij voor relaties niet nodig. Ik vind daar geen wiskundige formules van Pythagoras. Maar ik vind er alles wat ik nodig heb om een relatie met mijn vrouw volmaakt uit te kunnen leven. En sterker nog, de Heer geeft ons mannen en vrouwen natuurlijk, maar we zijn vandaag bezig met de man, alle bepakking om dat in volmaaktheid te doen. We komen niet als bedelaars en als strompelaars van zal de Heer ons dat hoewel bekrachtigen. Wat is de belofte van de Heer dat die tot hem komt zal hij geven wat ze nodig hebben. Maar hij geeft het op het moment dat we het nodig hebben. Wij krijgen alles van de Heer. We zijn bepakt met zijn geest en alle genade. De Heer heeft alles. Een genoegzame God zit erachter en een algenoegzaam offer. Wij komen niks tekort, mannen. Dat enige wie in de weg staat, dat bent u en ik. Wij hebben een fantastisch voorbeeld en dat is Jezus Christus. O mannen, wij krijgen de opdracht om onze vrouwen lief te hebben zoals Christus, de gemeente. Meer hebben wij niet nodig. Al was dit de Bijbel voor ons huwelijk. Alles wat de Heer gaf aan ons als mannen. In zijn woord. In het Nieuwe Testament. Dan hadden wij genoeg. Want we hoeven alleen maar het offer van Christus te gaan bestuderen. Waar de Bijbel mee vol staat. En hier is de toepassing. Het patroon. Het streven. Om deze bodemloze liefde uit te leven naar onze vrouw. Bodemloze liefde. Er is een bodemloze opdracht die wij hier krijgen. Laten we het gewoon nog eens lezen. En ik wil u meenemen, ik wil het even zo doen met de introductie van bodemloze liefde. En dan wil ik dat wat uit invullen, inkleuren. Ik wil eigenlijk een paar stappen terug om vervolgens met bodemloze liefde te eindigen. Maar we zetten het eerst voor ons neer. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dit is een onbegrensde liefde. Dit is een bodemloze liefde. Dit is onpeilbaar diep. Dit is onmeetbaar. Waarom? Christus is onmeetbaar. Hij is oneindig. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij heel eenvoudig het eerste woord mannen. Dat is voor wie de opdracht. Het is exclusief voor mannen. Het is voor man only. Het is een unieke opdracht. Dat is wat de Heer aan ons vraagt. En hij stelt ons daartoe in staat. Dat is wat ons geloof ook zegt. Het is niet, ja Heer, we weten het wel dat we dat moeten doen. Maar we zijn zwak en we zijn strompelend. Dat weet ik allemaal wel. Maar van Gods kant perspectief gezien geeft hij alles wat we nodig hebben. Wij kunnen dit. Alles wat de Heer aan ons vraagt, bekwaamt hij ons toe en geeft hij ook alles wat we nodig hebben. Waarom? Anders zouden we zeggen, dan moeten we het in eigen kracht doen. Wel, dat is lariekoek, want dat bestaat niet. Hoe kunnen we onze vrouwen lief hebben, zoals Christus de gemeente hebben, en dan zeggen, we moeten iets zelf doen. Het komt vanuit onszelf. Nee, de Heer bekrachtigt ons toe, dan mannen. En wat is de opdracht? De eerste is wie, dat zijn de mannen. En wat is de opdracht om onze vrouwen lief te hebben? Onze eigen vrouw staat er zelfs. Exclusief, wat ik vorige keer ook uitgelegd heb, dat God een exclusieve liefde heeft voor zijn uitverkoren kinderen. Dat is een exclusieve liefde. Dat is niet de liefde die hij heeft voor de wereld. Dat is een wereldse liefde in die zin, kan ik beter andersom zeggen, een liefde voor de wereld, anders zou we het verkeerd kunnen interpreteren. Dat is een liefde voor de wereld die niet verlossend is, maar dat iedereen welkom is bij hem op voorwaarde van geloof. Maar hij heeft een exclusieve liefde voor de uitverkoren. Dat is een verlossende liefde. Maar wij krijgen als mannen de opdracht om onze exclusieve liefde te richten op onze vrouw. En op haar alleen. En dat is de grootste opdracht die wij als mannen ooit zullen krijgen. Buiten onze liefde voor Christus natuurlijk. Een speciale liefde voor onze eigen vrouw. De wie, de wat en nu is het heel eenvoudig de hoe. Zoals Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, dan zou ik natuurlijk gelijk naar het offer van de Heer kunnen gaan en daar onze drillboor inzetten en daar eens diep gaan spitten en graven. Ik ben van mening dat we een stapje terug moeten. Een stapje terug, want de Heer die kwam niet alleen maar naar het kruis. Er gebeurde iets voor die tijd. Ga u maar eens mee naar Filippenzen hoofdstuk 2 en daar zit een stuk les in. Ik wil ons eigenlijk een stap terugnemen wat de Heer Jezus eerst deed, alvorens hij dat offer maakte, alvorens hij zich aan het kruis offerde voor zijn bruid. En dit heb ik genoemd, en u kunt dat zien in uw outline en het schema van de preek, dat er een positie werd neergelegd. Een positie werd neergelegd. De bodemloze liefde die de Heere gestalte geeft aan het kruis voor zijn bruid, althans dat is wat deze tekst ook duidelijk zegt. Er werd een vereiste voor die tijd gemaakt. En de Heer Jezus loste die in. vers 6 en 7a. Dit is wat we lezen van de Heer Jezus. Die, en dat is de Heer Jezus, hoewel Hij in de gestalte van God was, een perfecte kopie van de Vader. Het niet als roof beschouwde, of beschouwd heeft, aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Zie, de Heer Jezus had als schepper van hemel en aarde naar deze wereld kunnen komen om zijn recht op te eisen. Met daverende heerschappij had hij kunnen komen om zijn rijk op te zetten. De discipelen verwachten dat min of meer ook. Om zijn heerschappij op te nemen waarop hij recht had. Maar in plaats daarvan, wat staat er zo mooi? Hoewel hij de gestalte van God was, het niet als roof beschouwde. Hij was gelijk aan God met alle voorrechten die daarbij verkeerden en vertoefden en die hem toekwamen, hield hij daar niet egoïstisch aan vast. Hij durfde die los te laten. Kun je ons dat voorstellen? Het was geen reden voor de Heer Jezus om zelfzuchtig aan alle voorrechten die het God zijn met zich meebrengt, om die zelfzuchtig vast te houden. Christus was volkomen bereidwillig om zijn goddelijke eer, zijn roem en zijn heerlijkheid te verbergen, op te sluiten. Om die naast zich neer te leggen als het ware als zijn meest waardevolle bezit. Voordat de Heer Jezus zijn liefde laat zien aan zijn bruid in de troonzaal van de hemel, in het hart van onze Heer, is het geen roof. Ik wil het laten gaan, Vader. De engelen die hem altijd aanbaden. Het centrum, zoals we zien in Openbaring, waar het lam in het centrum staat van de troon. Wat zegt de Zoon? Ik wil daar wel afstand van doen, Vader. Ik wil mijn positie neerleggen. Hij ontledigt zichzelf, staat er zo mooi. Zichzelf ontledigd heeft. Dit is een vrijwillige ontlediging van onze Heer Jezus Christus. Om zijn liefde te kunnen tonen, ontledigt hij zichzelf en maakt hij zichzelf volledig onbaatzuchtig. Hij maakt zich onbaatzuchtig. Hij claimt niet waar hij recht op heeft. Maar mannen, dit is waar het allemaal begint. Dit is waar de Heer Jezus het begonnen. Misschien als we bij hem zijn dat er gewoon eindig veel meer voor ligt. Ja. Maar dit is voor ons als mannen zo belangrijk. Wij moeten onze positie niet opeisen. Wij komen niet als leiders in ons gezin. Wij zijn niet de leider van onze vrouw. Dat is niet het eerste. Wij moeten nog, de eerste stap die wij moeten nemen is totale onbaatzuchtigheid. Wij houden niet vast aan onze positie. Wij durven onszelf ontledigen. Het onzelfzuchtigheid aandoen. Belangenloosheid oppakken. Onbaatzuchtigheid opnemen. Dit is onze positie neerleggen. Oké, Heer, ik leg mijn positie voor u neer. Maak mij totaal onbaatzuchtig. Dat is het eerste. Maar kijk eens, de Heer doet nog iets. Vers 7. We moeten niet alleen een positie neerleggen. We moeten een plaats innemen. Filippenzen 2 vers 7. Hij heeft zichzelf ontledigd. En wat staat er dan? Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Mooi vertaald, slaaf. Zie, de Heer zegt niet alleen van, oké, ik zal geen, de goddelijkheid en alles wat daarmee verband houdt, dat wil ik wel onbaatzuchtig afstand van doen. Daar neemt hij afstand van. Maar onze Heer gaat een veel grotere stap maken door slaafheid op zich te nemen. Voordat hij naar het kruis ging, hè. Dit is Ik zou zeggen voor de grondlegging van de wereld, voordat de Vader hem zond. Christus zijn voorbeeld is hier van levensbelang, mensen. We vinden hier precies wat contra de wereld gaat. Contra de wereld. De wereld, en wat Satan wil, is jezelf in de spotlight zetten, op een podium, in de spotlight. Zoals de Heer Jezus ook sprak over de heersers van deze wereld. Wil je heerser zijn? Matthäus, hoofdstuk 20, wat zegt de Heer Jezus daar zo mooi? Wie onder u de eerste wil zijn? Moet een slaaf zijn. Moet een slaaf zijn. Mannen, dit is voor ons om te volgen. Voordat de Heer inderdaad zijn liefde aan zijn bruid laat zien met een onbegrensde liefde, is de eerste onze positie neerleggen. En de tweede is onze plaats als slaaf innemen. Zeg, Heer, ik ben niets anders dan uw slaaf om mijn vrouw lief te hebben. Wie de eerste wil zijn, staat er in Matthäus 20, 27, 28. Wie onder u de eerste wil zijn, die moet een slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is wat een slaaf doet. Mannen, dit zit voor de liefde voor onze vrouw. Dit is een hartsingesteldheid waar het allemaal mee begint, waar het uit voortvloeit. Wij zijn niet de kapitein van het gezin. We zijn niet de heerser van een clan. We zijn niet de baas van een troep. De eerste opdracht is niet om leiding te geven. De eerste opdracht die er helemaal aan vooraf gaat, is onszelf een dienaar te maken, een slaaf, een dienstknecht. Ons volledig belangeloos ten voordele van onze vrouwen op te stellen. Mannen, wij hebben een verschrikkelijke veel moeite om onze positie neer te leggen. We hebben nog meer moeite om ons als slaaf dienstbaar op te stellen naar onze vrouwen. Om volledig belangeloos te zijn. Wij weten niet eens wat belangeloos is. Ik ken maar één die belangeloos was. Zijn naam is Jezus. Bij ons is dat zo'n mix. We hebben er niet eens zicht op. We hebben altijd achterliggende belangen. We hebben onderliggende wensen. We hebben altijd achtergehouden persoonlijke motieven. Die we soms niet eens zien. Die niet eens helder zijn. De Heer maakt alle zonden niet in één keer bekend. We hebben altijd bepaalde verwachtingen. Weet u, als wij onze vrouwen dienen, als de Heer van ons vraagt om inderdaad slaaf te worden, weet u wat het enige wat we maar aan moeten sterven, wat we af moeten leggen? Ons kleine, zielige, nietige ikje. Dat is alles. En reken maar dat die klein is. Weet u wat de Heer moest afleggen? Achterlaten. Om slaaf te worden. Dat is oneindig. Dat is niet te zien, niet te filmen, niet te bevatten met onze gedachten. God in wezen. Volmaakt in zijn goddelijkheid. Hij zegt, dat is geen roof voor mij, dat hou ik niet zelfzuchtig vast. Dat wil ik wel aflaten. Moet ik slaaf worden, Vader? Dan word ik slaaf. En ik neem dat op mij. Dat is de grootste afstand die er ooit zal zijn en die is niet meetbaar. Het enige wat wij moeten afleggen, mannen, is ons enige nietige ikje. Weet u hoeveel dat is? Dat is niks. Dat is twee keer niks. Dat is drie keer nul. En dat is hetgene wat het moeilijkste is voor ons. Wij moeten nog zoveel verder onszelf ontledigen. Oh, wij zijn zo goed om onze voorkeuren en onze belangen te verdoezelen. Onze voorkeuren zou je zeggen te verbloemen. We kunnen er een mooi geestelijk groom laagje overheen gooien naar onze vrouw toe. Met argumenten over, maar dit is onrecht. Terwijl het puur gewoon tegen ons eigen ego ingaat. Maar we hebben daar weer een mooi woord voor, dat is onrecht. Oh, wij moeten nog zo ver onszelf ontledigen, mensen. En dat is wat we terugkomen op, weet je wat nog? Vers 18, als ik het juist heb, Efeze 5, 18. Word vervuld van de Heilige Geest. Weet we nog dat ik dat ook uitgelegd heb? Het vullen, dat is waar we onszelf toe moeten dwingen. Maar de manier waarop we dat doen is feitelijk is onszelf ontledigen. We moeten onszelf nog ontledigen. We moeten ons veel, veel verder ontledigen. Als wij onze vrouwen lief hebben en willen lief hebben mensen, mannen, kan ik beter zeggen, dan moeten wij het slaaf zijn op ons nemen. Dan moeten wij naar Christus kijken wat hij voor de grondlegging van de wereld gedaan heeft, door te zeggen, Vader, zend mij, moet ik slaaf worden? Prima, dan word ik slaaf. En dat nam hij ook aan op het moment dat hij kwam en het werd zichtbaar. Zonder oog voor persoonlijke wens, zonder vooroordeel of persoonlijke voorkeur, geen enkel voordeel of motief die wij daarin willen doorvoeren. Dit is de houding van de Heer, hier moeten wij een mes zetten in onze eigen voorkeuren, in onze eigen motieven. Wij moeten inderdaad bij de Heer komen, Heer, doorzoek ons, doorzoek mijn hart. Wat zijn mijn onderliggende motieven dat ik zo spreek, denk of dienst, mij opstel? Een slaaf verwacht niks terug, een slaaf is volledig onbaatzuchtig. Dit is wat Christus vrijwillig deed. En dit is wat wij doen als wij zijn plaats daarin of zijn weg daarin volgen. Maar het is gewoon voor onszelf belangrijk naar onze vrouwen toe. Zijn wij slaaf? Of zijn wij totaal onbaatzuchtig? Zijn wij gestorven naar onszelf? Of hebben wij hele slimme, sluwe manieren om onze voorkeuren door te voeren? Praten wij op onze vrouwen in om onze wensen te krijgen? Maken wij direct onze preferenties, onze voorkeuren kenbaar? Mensen, wij moeten onze positie, mannen, wij moeten onze positie afleggen. En we moeten onze plaats als slaaf innemen voordat wij ook nog maar kunnen beginnen om onze vrouwen lief te hebben, zoals Christus zijn bruid lief heeft. Maar het is ook een hele bepalende liefde. Zie, voordat we naar de ondoorgrondelijkheid, moeten we nog iets kalibreren, moeten we ergens nog in uitgelijnd worden. Dit is een die kwam mij tijdens een studie naar voren, dat ik dacht, die moet er ook nog tussen, die moet er nog vooraan. Want dit is pas de start, als onze motieven, als we de positie van Christus als een slaaf hebben, dan staan we nog maar in de startblokken, we zijn er niet vertrokken. Dan hebben we nog geen stap gedaan, dit is alleen nog maar om in de startblokken te staan, te wachten op de knal, maar er is nog iets, en dat zijn de spelregels. Je zou kunnen zeggen, voor het vertrek moet je nog even iets weten. We hebben nog heel wat stappen te volgen en deze moeten we niet overslaan. Gaat u eens mee naar Romeinen 5 vers 8. En dit is, we zeggen dit met een glimlach, hier zit ook een heel positief iets in. Zeker voor onze vrouwen om ons heen. Vrouwen in onze gemeente. Zie, de Heer Jezus kwam niet naar een plaats waar hij geliefd was. De Heer Jezus kwam naar een wereld, kwam naar een bruid die niet op hem zat te wachten. Romeinen 5 8. God echter bewijst zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij zondaren waren. Er was niks moois aan de bruid in geestelijk opzicht. Het had geen waarde. Niemand stond te wachten op de Heer Jezus. Ik bedoel, Johannes 1 zegt het. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet gewild. Ze hadden de duisternis meer lief dan het licht. Jezus heeft en had zondaren lief. Jezus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Er was in dat opzicht, toen de Heer Jezus kwam, was er niks moois aan zijn bruid. Nou, die moest nog gevormd worden, dat weet ik. Maar in essentie, ze liepen rond op aarde als zijn uitverkoren volk. En nu nog, om ze van alle talen, volken en stammen bijeen te vergaderen. Maar ze was niet mooi voordat ze wederom geboren werd. Ze is nog niet altijd even mooi, maar daar wachten we nog op de vervolmaaktheid. Maar het beginpunt. Ze is niet mooi. Hier zit een toepassing voor ons in, mannen. En waarom zeg ik dit? Dit zeg ik, en dat zal ik zo misschien de reden even zeggen, maar laat ik eerst even zeggen, wat voor toepassing hierin zit. Wij moeten van onze vrouwen houden als zondigen. Wij moeten van onze vrouwen houden als zondaren, niet als saints. Dat verwachten wij van hen. Dat ze dat zijn. Wij moeten van onze vrouwen, dat is het beginpunt. Wij moeten van hun houden als ze ongehoorzaam zijn aan het woord, dan moeten we haar lief hebben. Als ze geestelijk gezien onaantrekkelijk is, dan moeten we van hen houden. Als ze gefrustreerd is, moeten we van haar houden. Als ze boos is, moeten we van haar houden. Als ze opstandig naar ons is, moeten we van haar houden. Als ze bazig is en gezagsondermijnend is, moeten we van haar houden. We moeten ze lief hebben. Weet je waarom ik dit zeg? Eigenlijk heel positief. Onze vrouwen maken het ons zo makkelijk. Bij de genade van de Heer hebben velen van ons een wedergeboren vrouw ontvangen. Weet u dat het ontzettend makkelijk is om met een wedergeboren vrouw te leven? De Heer geeft zoveel, die maakt het ons zo gemakkelijk dat wij vergeten hoe de Heer zijn bruid lief heeft. Velen van jullie, en ik zie dat ook, die vrouwen die leven godsvruchtig, die streven daarna. Die zetten een mes in hun eigen ik. Die willen de Heer Jezus volgen. Die willen hun rol oppakken. Hun plaats innemen. Hun man liefhebben. En kinderen opvoeden in de weg en de vrezen des Heren. Voor ons mannen wordt het zo makkelijk gemaakt. Dat wij vergeten. Dat we eigenlijk verwend worden. Maar we moeten hun liefhebben als zondaren. Zo ver gaat het terug. Dat is ons vertrekpunt. Zie, we hebben al een upgrade meegemaakt. Dat we zeggen, ja Heer, zo heb ik haar wel lief, maar moet ik haar zo lief hebben? Op het moment dat ze gefrustreerd is. Dat is de eerste gedachte bij ons. Honey, ik hou zoveel van je, maar dat woord, de Heer zegt dat jij niet gefrustreerd mag zijn. We gaan direct corrigeren. Het eerste wat we moeten doen is zeggen, dit is ook waar ik van je hou. Als je de zonde eruit ziet komen, dat je glimlach op je gezicht krijgt en zegt, toch ben je van mij en ik hou van je. Ik hou van je, ongeacht wat je doet. Ongeacht of je zondigt of niet. Ga dus mee naar Hosea. Ik weet, we hebben af en toe al wel hobbels in ons huwelijk. We krijgen niet altijd wat we wensen, maar dit is namelijk wat je terugvindt als afspiegeling van Gods liefde. In dit geval Israël. Maar hij maakt daar weer zo'n mooie toepassing over de bruid, Hosea. Ezekiel, de grote boeken zo, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En dan hebben we klaagliederen nog in de buurt, maar die sla ik even over. Dan hou je de grote bij elkaar. Dan heb je Daniel, Hosea. Als het goed is, 13 hoofdstukken. We kunnen er ook 14 zijn, maar even kwijt. 13? 14? Maakt niet uit. We zitten in hoofdstuk 3. Vers 1. Zie, dit is wat Hosea te horen kreeg. Hè? Zie, wij hebben een wederom geboren vrouw. Die de Heer lief heeft, de meeste van ons. Prijs de Heer. En de Heer, die geeft een vrouw aan Hosea en zegt, hier heb je een vrouw. Er zat er nog discussie of ze voor die tijd al een losbandig leven leidde. Of pas toen ze getrouwd was. Wel, één ding is zeker. Toen ze getrouwd was, leidde ze een losbandig leven. Dat gaan we lezen. Hosea 3 vers 1. En de Heere zeide tegen mij, en dat is tegen Hosea, ga opnieuw. Ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel. En dit is Hosea. De HSV is hier duidelijker dan de NBG. Dit duidt op Hosea. Als je de context leest, en we zullen zo even verder lezen. Hosea, jij houdt van je vrouw, ga achter haar aan. Wat lezen we dan? Maar overspel pleegt. Hosea, zijn vrouw, pleegt overspel. Die is naar andere mannen gegaan, die heeft zich in de prostitutie geworpen, weet ik. De Bijbel is daar niet helemaal duidelijk over hoe ze het in wat voor vorm gegooid heeft. Maar ze is overspelig. Ze heeft haar levensgezel verlaten, Hosea. Het tweede deel van het vers. Zoals de Heere de Israëlieten bemint. Zie, en dat is waarom ik ook zeg. In het eerste gedeelte waar het spreekt over levensgezel. Is het Hosea die zijn vrouw nog steeds lief heeft. Omdat deel 2 namelijk van de vers begint met zoals. Zoals de Heer die zijn volk bemint. De Israëlieten. Hoewel ze zich afwenden tot andere goden. En houden van rozijnenkoeken. Dat was een delicatesse. Ja, dat, Het volk ging bij de Heer vandaan. En de Heer zegt, maar ik hou van je, je gaat bij mij vandaan. Dat zei Hosea, ik hou van je, je gaat bij mij vandaan. Waarom ga je weg? Ik hou van je. En de Heer zegt, Hosea, ga achter haar aan. Maar Heer, ik heb recht op. Koop haar terug. Vers 2. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. Dat was de prijs van een slaaf. 30 zilverstukken. Dit waren geen munten, dit is een hoeveelheid zilver. Over 11 gram. Dus voor 300 gram zilver kocht hij haar terug. Maar ze was al van hem. Hij had zijn vrouw als zondares lief. Toen ze nog zondaar was, kocht hij haar terug. Alles waar Hosea recht op had, liet hij achter zich. Hij stond niet op zijn rechten. Hij ging niet naar het onrecht. Hij beminde haar. Hij kocht haar. En hij nam haar tot zich. Zie, dit is waarom dit zo belangrijk is. Toen wij nog zondaar waren, stierf Christus voor ons, dat wij onze vrouwen altijd lief hebben. Niet alleen maar hoe ze nu zijn bij de genade van de Heer. En het ons zo makkelijk gemaakt wordt. Maar juist dat we teruggaan en zeggen, Heer, als ze het minst lieflijk is, moeten wij haar nog steeds lief hebben. En dit is waar ons beeld van de liefde moet opgepoetst worden. Gezuiverd moet worden. Want wij meten het eerder aan waar ze nu is. En zeggen, ja, ik moet mijn vrouw lief hebben zoals ze nu is. Nee, we moeten onze vrouw ook lief hebben waar ze vandaan kwam. En waar ze nog niet staat, waar ze graag zou willen. Mannen, wij moeten haar lief hebben wanneer ze het meest ondraaglijk is. Dat is de belofte die wij gemaakt hebben. En dit punt verlaten is heel makkelijk. Dit punt verlaten is ontzettend makkelijk. Ik heb je wel lief als je. Dan. Nee. We moeten terug naar het eerste punt voordat we vooruit gaan en zeggen, Heer, ik heb haar lief, punt. Hoe ze is, wie ze is en waar ze staat. En al explodeert het voor je en zie je de zonde eruit druipen en eruit komen. Dat je denkt, dat is toch mijn honey bunny. Valt niet altijd mee, hè? Dat is niet onze eerste reactie, hè? Dit is de liefde van God die wij hier terugzien. We zijn zo snel verwend. Dat was mijn punt namelijk, waarom ik dit erin voel. We zijn gewoon verwend. Ik ben verwend. En vele mannen die hier zijn, zijn verwend. Met een vrouw die al zo gevormd is door het beeld van de Heer. En gegroeid is naar het beeld van de Heer. En nu vertrekken wij. En zijn we denk ik gereed om te zien wat de bodemloze liefde van de Heer is. Efeze 5. Dat beruchte vers. 5:25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. En dan die bodemloze liefde die voor ons neergezet wordt, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Christus heeft een bodemloze liefde voor zijn bruid laten zien. Hij heeft alles gedaan wat nodig was om haar te verwerven. Hij heeft alles gegeven wat vereist was. Als slaaf kwam hij, zijn positie neergelegd en zijn plaats ingenomen als het ware. Als slaaf. Zijn eigen leven neergelegd vrijwillig. Waar? Aan het kruis. En hier zou je ons leven lang kunnen verspanderen om dit gaan doorgronden. Want nergens, mensen, nergens is de liefde van God beter te zien dan bij het kruis. Dat is de exclusieve, unieke plaats om Gods liefde op deze wereld te zien. Ook Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid en Gods toorn. Als u denkt en u leest in het Oude Testament van hoe, wat een boze God hebben we daar. In het Nieuwe Testament lezen we, oh, een liefdevolle God. Dat is nooit geen tegenstrijdigheid. Ik kom een toornige God tegen in het Nieuwe Testament dan in het Oude. In het Oude Testament waren het altijd tijdelijke oordelen. In het Nieuwe Testament staat vol van eeuwig oordeel. En wat de Heer Jezus bij het kruis kreeg, was het eeuwig oordeel van ons. Van een ieder die gelooft, is op hem geplaatst. Een exclusief afgemeten offer waar hij gedragen heeft. Voor een ieder die gelooft. Wil je het kruis, wil je de liefde van God zien, dan ga voor het kruis staan. En het is bodemloos. Het is ondoorgrondelijk. Het is niet te volgen. Het is een oceaan die onmetelijk is. Maar het wordt wel zichtbaar en tastbaar. Ik kan daar een hele lange serie van maken. Ik heb gepoogd dat we daar genoeg zicht op hebben door alle voorgaande predikingen en zeker door het hele Lucas-evangelie heen gegaan zijnde vers voor vers. Begrijpen wij zijn liefde als voorbeeld. Dit is het voorbeeld voor ons mannen. Dit is niet wat wij in de wereld vinden. Dit is wat de Heer op aarde gedaan heeft en ons heeft laten zien. Een opofferende liefde. Een opofferende liefde, maar het is ook een, en dat begint er misschien wel mee, een actieve liefde. Zie, waar nood is, komt liefde in actie. Waar nood is, komt liefde in actie. Die wacht niet af, die gaat. Die komt in actie. Liefde wacht niet op de hulpgroep. De bruid van de Heer staat niet op aarde te wachten en te roepen, Heer, help ons. De Heer had zijn liefde erop gezet, ik zie een nood en ik ga dat inlossen. Er is een actieve liefde. De Heer kwam naar deze wereld, niet op vraag van zijn bruid, maar hij kwam omdat hij de nood zag en uit liefde voor die nood en voor zijn bruid om dat in te lossen. Dit is voor ons mannen ook zo. Als wij handelen, dan handelen we naar onze vrouwen en dat hoeven ze niet altijd te vragen. Wij doen actief. Als wij nood zien, dan stappen wij daarin voor zover wij kunnen. Hè? Fysiek of waar we beperkingen hebben, ja die hebben we. Het is niet dat we gaan zuchten, hè. Als onze vrouw weer komt en zegt, mag je wat vragen? Ja, zeker, ga je gang. Dat is niet echt uitnodigend, hè. Hani, zeg het eens. Waar kan ik je dienen? Hoe kan ik jouw slaaf zijn? Hoe kan ik actief mijn liefde voor jou laten zien? Ja, mannen, als wij onze vrouw lief hebben, dan zien we dat door actief gewoon daarin te stappen. En inderdaad actief aan de weg. Handen en voeten te geven. Maar mannen, het is een opofferende liefde. En dit is hetgeen waar we kijken naar het kruis en zeggen, Heer, een opofferende liefde. Wat houdt dat voor ons in? Zoals u, Heer Jezus, uzelf gaf. Als een offer. U offerde uzelf volledig op. Dit wordt van ons als mannen verwacht. Dit is de opdracht aan mannen exclusief om ons op te offeren. Niet om de koning te zijn, maar om een offer te zijn. Zie, een liefde is niet afhankelijk van de goedheid van ons, voor onze vrouw. Is niet afhankelijk van de volmaaktheid van onze vrouw. Maar dit is een liefde die voorkomt uit onze wil. Wij hebben in onze wil onze liefde op onze vrouw gezet. Exclusief. We laten onze emoties daar niet in regeren en heersen. Die volgen wel, reken maar. Overal waar wij onze liefde op zetten, daar gaan we ook van houden. Denk maar aan de afgoden die wij in ons leven hebben. De dingen waar we onze liefde op zetten. Aardse dingen die afgoden zijn. En wanneer weten we dat we ervan houden, haal ze maar weg. Dan weet je hoeveel liefde je ervoor had. Dan weet je het. Waar wij onze liefde op zetten, gaan wij van houden. Dat volgt automatisch. Dit is een liefde vanuit de wil. Hoe kan dat anders? Ik bedoel, God had ons lief. Was dat een emotie? Ah, die was er wel bij betrokken. Als God ons in zijn wezen, de emotie, de hoofdgedachte was van zijn liefde voor zijn bruid, dan was er weinig hoop voor mij. Er zijn regelmatig alleen maar momenten geweest dat ik de Heer niet gegeven heb wat ik zou moeten. Maar het is een wilsbeslissing van God, gedecreerd in zijn plan, waar hij gezegd heeft, ik heb de gemeente, mijn bruid lief, en Christus zei, amen, wat moet ik daarvoor doen? Je goddelijke heerlijkheid achterlaten, mijn zoon. Ben je bereid om slaaf te worden? Ben je bereid om in die stadblokken te vertrekken vanuit de positie dat je niet geliefd wordt? En wil je dan ook nog je leven geven als een offergave? Ja, vader, dat wil ik. Van ganser harte, zei Christus. Mannen, kunnen wij die echo zeggen? Dat is wat van ons verwacht wordt. Dat betekent dat onze liefde voor onze vrouwen ook wij dingen onszelf moeten ontzeggen. Want dat deed de Heer Jezus ook. Wij moeten ons dingen ontzeggen. Wij moeten onze vrouwen lief hebben dat wij, maak het heel praktisch, dat er momenten zijn dat wij ons van slaap beroven. Dat wij onze bepaalde genotdingen ontzeggen. Zonder een dankjewel te verwachten. Zonder ook maar een check achter je naam te zetten en te zeggen van dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Dit is standaard. Mannen, weten we hoe we onze vrouwen lief kunnen hebben door ons persoonlijk welzijn en comfort ondergeschikt te maken daaraan van onze vrouw. Dat is wat de Heer Jezus deed. Persoonlijke recreatie en ontspanning ons te ontzeggen aan onszelf. Persoonlijke verzorging en kleding ondergeschikt te zijn aan onze vrouw. Haar gezondheid en haar welzijn voorop te stellen. Als het kledinggeld verdeeld moet worden, dan krijgt zij het leeuwendeel. En we hebben dan van die grapjes als we gaan verhuizen. En gisteren hebben we ook met mijn schoondochter mogen verhuizen. Ja, er waren 3 dozen met schoenen. We hebben er grappen over gemaakt. Ja. Vrouwen hebben meerdere voeten. Ik weet niet hoe je dat moet zien. Wij mannen leven altijd op grotere voet. We hebben grotere schoenen. Maar we maken daar grappen over. Maar feitelijk is het gewoon heel eenvoudig. Mannen, geef het leeuwendeel aan je vrouw. Als zij met 20 schoenen tevreden is, als dat haar hartje gelukkig maakt, go for it. Ja, ik zie mannen al rekenen. 20 schoenen. Er blijft niks over. Het eerste wat we denken, dat kan ook een afgod worden in haar hart. Misschien moeten we daar eerst aan gaan werken. Mannen, dat is net het probleem. Wij willen ons niks ontzeggen, want we hebben een argument. Het ontledigen van onszelf en dienstbaarheid en opofferend willen zijn is alleen maar denken van hoe kan ik het best aan haar geven zonder een positief ding daar ook nog maar aan vast te koppelen. Een voorwaarde, een gedachte. Haar comfort staat centraal. Het vereist van ons als mannen een lichamelijke inspanning die groter en hoger is dan van onze vrouw. De zware werkzaamheden en de meeste werkzaamheden zouden wij op ons moeten nemen. Uitputtende taken moeten we ons eigen maken. Ja, en we weten, we hebben al onze grenzen. Zo lang, zo ver en zo vaak als nodig. Zonder een weegschaal. Ik heb het al zo vaak gedaan, nu ben jij in de beurt. Dat zit in ons. Zonder een lijst bij te houden. Gewoon opofferende liefde. Hoe vaak nog, honey? Totdat ik sterf. Oké, geen probleem. Hoe ver? Zover als ik zeg. Oké, geen probleem. Hey, mannen, we moeten kijken. Niet waar onze vrouwen in onze agenda passen, maar waar wij onze agenda om onze vrouwen heen bouwen. De Heer Jezus kwam toch en hij bouwde zijn agenda om zijn bruid heen. De uur is gekomen waar ik voor naar deze wereld gekomen ben. De uur is gekomen toen ik ja zei. Om dat te doen dat ik voor mijn bruid mijn agenda omheen stelde. Om haar heen plaatste. Als zij persoonlijke noden bekend maakt, dan is dat topprioriteit. En wij voelen al gauw, hè mannen, en als ik dit zo verkondig, dat we zeggen, maar we geven nu een blanco cheque aan onze vrouwen die ze gaan misbruiken. Bad luck, want dat is opofferende liefde. En het is aan de vrouwen hoe ze daarmee aan de gang mogen. Maar dit moet voor ons als mannen de intentie zijn. Dit is wat het betekent, opofferende liefde. Wij leggen niet van tevoren een beperking op. Maar dat doen we graag. Onze persoonlijke voorkeur moeten we naar de achtergrond schuiven, mannen. Onze eigen voorkeuren verwerpen en onze eigen gewoontes omleggen. Onze vrouwen zijn geen goedkope arbeidskrachten. Hè? Dat is niet de helper die maar opkomt draven wanneer wij denken dat het past. Onze vrouwen zijn er niet om onze plannen te verwezenlijken. En ik sta met mijn voeten gewoon in deze tekst. Hè? In navolging van de Heer zijn wij degene die de plannen voor onze bruid verwezenlijken. Mannen, we zullen onze werkagenda's en levensagenda's moeten aanpassen. We zullen onze werkuren moeten aanpassen. We zullen onze werkzaamheden moeten herschikken. We zullen onze ethiek moeten hervormen. Onze uitgaven heroverwegen. En ons hele leven als het ware opnieuw kalibreren. Opnieuw bijgesteld worden. En waarom? Omdat deze opofferende liefde maar één ding is, het is een kostelijke liefde. Als we vragen, Heer, wat heeft het u gekost? Het heeft me alles gekost. Ik heb mijn leven afgelegd. Deze liefde mannen die de Heer hier voor ons neerlegt, dat hij zichzelf als een offer gaf voor zijn bruid, was een onvoorstelbare kostelijke liefde. Zie, de liefde die wij voor onze vrouwen hebben en moeten hebben, is niet dat wij bereid zijn om een kostelijke liefde na te streven. Ik ben bereid om de kostprijs te betalen. Maar dat wij zo ver gaan dat het ons gaat kosten. Dat wij de pijn voelen om onze vrouwen lief te hebben. Dat wij leed dragen voor onze vrouwen. Dat wij aan het eind van ons vermogen raken om de liefde naar onze vrouwen te zien. Het is meegaan naar Johannes hoofdstuk 13 vers 1. Ik haal dit hopelijk als toepassing uit het evangelie. En ik weet het, ik maak een hele exclusieve toepassing. En ik ren zo ver als ik kan in de richting. Dit is niet het enige wat er staat, hè. Dat is maar goed ook. Dat is net als dat je zegt van God heeft alle mensen lief. Dan begint iedereen al te schrikken en heeft vragen. Dit is wel de tekst die ik pak en zo ver mogelijk neem, als Gods woord het laat zien. Wij moeten aan het eind van ons vermogen komen, mannen. Het moet een kostelijke liefde zijn, het moet een liefde zijn waar wij de pijn ook letterlijk de kostprijs voelen. Johannes 13 vers 1. Hier hebben we de Heer Jezus, zo'n mooi voorbeeld. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar zijn Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren, zijn exclusieve bruid als het ware, die hij lief gehad heeft, met die speciale, unieke liefde, wat staat er nou zo mooi, die heeft hij lief gehad tot het Christus had een volmaakte, het is lastig te zien wat hij hier precies bedoelt. Is het einde van zijn leven? Ja, dat doelt het ook op. Maar het woord betekent ook volmaakt. Het woord betekent ook tot in alle volheid. Volledig, tot het uiterste van de kostprijs heeft hij ze lief gehad, want hij gaat naar het kruis, dat volgt ook. Mannen, dit is het principe. Als we de Heer Jezus zien hoe lief hij zijn bruid heeft, dat het een kostelijke liefde is. Er is heel eenvoudig, mannen. Waartoe ben jij bereid? Waartoe zijn wij bereid? Om te offeren voor onze vrouw. Wanneer stopt onze opofferende liefde? Wanneer is de liefde van onze emmer die wij aan onze vrouw willen geven gevuld? Wanneer denken wij dat het wel voldoende is? En soms dan lees je dat natuurlijk wel eens wel als we ons fysiek totaal voor onze vrouw geven. En wie weet heeft de Heer dat voor ons? Dat wij letterlijk ons leven laten voor onze vrouw. In de kerkgeschiedenis is dat gebeurd. Gelovigen stierven. Dat de Heer Jezus volgde. Als wij inderdaad gevraagd worden, wil je leven, je letterlijke fysieke leven afleggen voor je vrouw, zijn we daartoe bereid? En we zouden bijna zeggen, dat is de grootste offer wat we voor onze vrouw kunnen brengen. Ik ben daar niet helemaal van overtuigd. Dat is wel de snelste. Het is voor mijn gevoel ook een makkelijke. Want we weten waar we heen gaan. Weet je wat het voor mij veel moeilijker is? Om in geestelijke zin mijn leven af te leggen. Waar ik vandaag over gesproken heb. Sterven aan mijn ik. Om zo ver te gaan in de opofferende liefde in mijn leven. En liefde voor mijn vrouw. Als de Heer Jezus laat zien. Daar heb ik veel, veel, veel meer moeite mee. Dit is een continue strijd. Dit is een levenslange strijd. Dit is niet kortstondig. Dit is niet gemakkelijk. Dit is sterven aan mezelf. Dit is niet verwachten de heerlijkheid die gaat komen. Dit is de weg naar beneden. En ja, daar zit zegen in. Alleen maar zegen. Maar hier is een intense strijd. Waar onze bruid zin in heeft. Om dat ons tot zin te maken. Wat zij wenst, dat het mijn wensen worden. Wat zij verlangt, dat het mijn verlangen wordt. Haar voorkeur, mijn voorkeur. Haar prioriteiten, mijn prioriteiten. Mensen, dit is waarom de strijd in ons huwelijk is. Omdat wij niet als mannen geneigd zijn en niet bereid zijn om zo ver te gaan. Dit is wat de Heer vraagt, dat wij totaal sterven aan onszelf. Voor haar. Mannen, mannen, mannen. Zijn wij bereid om voor onze vrouwen te sterven in opofferende liefde? Zo ja, ga die weg. Met uw eigen vrouw. En jaag het na. Weet u dat werkelijke mannelijkheid, ik zat er zo over na te denken, werkelijke mannelijkheid is meetbaar? Is tastbaar? Is zichtbaar? Of een man werkelijk man is, is meetbaar aan de opofferende liefde die hij heeft voor zijn eigen vrouw. Is traceerbaar door de sporen van zijn opofferende liefde te volgen. Daar vinden wij de waarachtige man. Is zichtbaar in zijn vrijwillige slaafse dienstbaarheid naar zijn vrouw. Is tastbaar in zijn onbaatzuchtige houding in navolging van onze geliefde verlosser. Die zijn leven gaf. Als een losprijs. En die ons oproept om als mannen onze vrouwen op gelijke wijze lief te hebben. Mannen, wij hebben nog oneindig veel groei door te maken. Zullen we onze hoofden buigen voor onze Heer en Verlosser, ook Vader in de hemel. Waren het niet voor de genade in de Heer Jezus Christus, Heer, dan konden wij onze hoofden niet oplichten. Dan zouden wij neergedrukt naar huis gaan als mannen naar deze boodschap. Heer, u heeft ons uitgedaagd. U heeft het mes in ons hart gezet. Maar u heeft ons ook bemoedigd. U heeft ons gestuurd, gevormd. U heeft ons dingen laten zien hoe we praktisch, Heer Jezus, ook inderdaad in navolging van u, Heer. Inderdaad onze eigen vrouw lief hadden. Zoals u de gemeente lief heeft, Heer Jezus. En u zichzelf voor haar gegeven heeft. Heer, het is in het licht van de verlossing en de genade, Heer Jezus Christus, dat wij als mannen ons hoofd kunnen oprichten en zeggen, wij zijn niet waar we wezen moeten, maar we hebben wel een diep verlangen om daarheen te gaan. Heer, vorm ons. Maak ons inderdaad dat wij onze plaats als het ware achterlaten. Van leiderschap en onze positie innemen. Als slaaf. Om ook onze vrouwen lief te hebben, Heer, als ze het meest onlieflijk zijn, als je het zo mag zeggen. Als er niks lieflijks in hen is. Dat wil zeggen, dat is mijn bruid. Daar wil ik voor aan het werk gaan. Daar wil ik mezelf voor offeren, om haar lief te hebben. Niet om haar te behouden, Heer. Dat heeft u al gedaan. Maar om in navolging van u, op u te gaan lijken, Heer. Maak ons mannen die werkelijk mannen zijn. Niet wat de wereld denkt dat mannen zijn. Met grote spierballen en een strak shirtje. En een bepaalde look. Een bepaald figuur. Hadden wij gekenmerkt voor de Heer met een hartsattitude. Die zo overeenkomt met de Heer Jezus Christus. Dat onze vrouwen in een oase van het evangelie mogen leven. Dat ze in ons, Heer, u mogen zien. En dat onze kinderen en iedereen die om ons heen staat, als het ware besmettelijk werkt, zodat ze Christus in ons zien. Heer, u geeft ons oneindig veel genade. Als we dat gaan zien, Heer, dan zijn we zo bang om dat te misbruiken. Heer, mogen we dat niet zijn. Mogen we ook niet bang zijn, Heer, als we dit vers, zoals ik dit ook zie vanuit uw woord, Heer, dat we niet bang zijn dat onze vrouwen dit gaan misbruiken. Want uw geest woont in hun, Heer. En wij vertrouwen erop, dat als u dit van ons vraagt, dat dat het beste in hun bewerkt. Maar ook het beste in ons. Doe zo, Heer. Met een ieder van ons wat u voor ogen heeft. Heel uniek als man en vrouw. Geschapen om naast elkaar te dienen. Voor de heerlijkheid van Christus en het evangelie. Want daar schamen wij ons niet voor. Amen.